Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 9 van de Heidelbergse catechismus, waar boven staat van God de Vader en onze Schepper. En in vraag 26 wordt gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde. En het antwoord luidt, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat er in is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodrust van lichaam en van ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Het ging dus over God de Vader en onze schepping, en wij zouden op twee zaken letten. De Vader van Christus, om Christus wil, mijn Vader. En in de tweede plaats, hij is vertrouwenswaardig. Vorige week hebben wij gelet op de woorden van, ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en van aarde. Daarbij zijn al verschillende zaken genoemd, zodat wij bij de overdenking van het antwoord niet op ieder woord nog zullen ingaan. Daarbij hebt u waarschijnlijk ook gemerkt al dat de zinnen waar het om gaat, zijn niet zo heel lang in zondag 9. Maar er komen nogal veel tussenvoegsels, tussenzinnen bij. Want eigenlijk zou je het antwoord samen kunnen vatten, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik vertrouw. Er staat hier dan nog tussen, die de hemel en de aarde met al wat er in is uit niets geschapen heeft, en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Maar dat stukje dat komt ook in zondag 10 aan de orde, als er gesproken wordt over de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, terwijl hij hemel en aarde in schaduw alles schepselen als met zijn hand mag bestuurt. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, daar heb je het al, ik heb al gezegd, sterk benadrukt, wij kunnen niet over God de Vader spreken in het algemeen. Want dat vaderschap van God is ten nauwste verbonden met het zoonschap van Christus en met de Heilige Geest. Niet alleen met het zoonschap van Christus, maar met het middelaar zijn. Het plaatsbekleden, verzoening zijn. We hebben immers al gehoord dat Jezus Christus is de eeuwige, natuurlijke. Woord natuurlijke tussen haakjes, maar de bedoeling is toch wel duidelijk, dacht ik. Als wij zeggen dat Jezus Christus de natuurlijke Zoon van God is, dan wordt daarmee bedoeld dat Hij God uit God en licht uit licht is. Met de Vader en de Heilige Geest. Dat Hij dezelfde eer, dezelfde eeuwigheid, dezelfde ten dele eigenschappen heeft als de Vader. Zodat Hij echt kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Ik wil daar niet zoveel meer aan toevoegen, alleen in verband met vanmorgen wil ik daar nog iets bij zeggen. Als er één woord is dat getuigenis geeft van de eenheid van vader en zoon, dan is het ook wel dat woord, doe dat tot mijn gedachtenis. Immers, wij hebben gehoord dat Jezus Christus altijd de eer van de Vader zocht. Hij zei zelf, ik zoek geen eer van mensen. Ik zoek de eer van mijn Vader. Ik bedoel mijn Vader. Ik ga niet buiten het spoor van mijn Vader. Wat ik van hem gehoord, van hem gezien heb, dat verkondig ik. Jezus duidde dus aan die volmaakte eenheid in willen, in alles die er is tussen hem en de Vader. Onderschat het dan niet als hij zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. Want dan betekent dat ook de gedachtenis Gods. Dan mag je daar ook in zien, die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, al is hij dan niet gekruisigd, maar die volkomen achter zijn geliefde zoon staat. Ook in de weg van de vernedering. Mijn gedachtenis, dat is dan tegelijk de gedachtenis van de Vader. Wat is dat merkwaardig? Daar zie je de lijnen in één vloeien. Christus, die zijn naam tot gedachtenis sticht, sticht daarin tegelijk de naam en de persoon van de Vader tot gedachtenis. En omdat wij midden in de dood liggen, doet hij ook in dat woord zichzelf kennen als de verwerver van de Heilige Geest. Niemand dan God kan immers gedachtenis stichten aan zijn naam. Dat weet Jezus volmaakt. En daarom, als hij dat zei, doe dat tot mijn gedachtenis, dan schuift hij als het ware niet een stuk toe naar die zwakke, nietige sterveling die nog niet één ogenblik kan denken aan de dingen die eeuwig zijn. Maar dan grijpt hij als het ware in de majesteit en de heerlijkheid van de Heilige Geest. Die gij, zeide hij, zult ontvangen van mijn Vader. Want ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Zo zie je het werk van de drie enige God verheerlijk in de Heer Jezus Christus. Zo blijft er dan ook niets te roemen. Maar het is een zaligheid die volkomen bereid is voor het aangezicht van de volken. Volkomen. Daar blijft nog niet één klein stukje over aan ons om dat te verwerkelijken of om dat te verwerven. Hij is en hij doet en hij beveelt en dan is het ook goed. Zo worden volbracht al Gods werken en gedachten. Daarom die nauwe band tot de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is één. Dat is niet punt twee. Dat is punt één. Want het vaderschap van God is niet afgetakt van ons vader zijn. Integendeel. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid de vader van zijn zoon Jezus Christus. Men zegt in deze tijd leven we in het godloze en vaderloze tijdperk. Daar zit iets in. Al hoef je dat niet in zijn volle consequenties te aanvaarden. Waarom? Mensen komt de eer niet toe om zoiets vast te stellen. Ze grijpen ook in hun negatieve woorden en beoordelingen boven zichzelf uit. Maar laten we toch daar eens even een ogenblik bij stilstaan. Het godloze en het vaderloze tijdperk. En bedoelt daar daarmee een grote verduistering van God en van het vaderschap van God. De nihilistische mens zonder God, zonder meester op deze aarde. Een God vergeten tijd. Waar wij niet uit kunnen komen. Maar die ons overal zichtbaar wordt. Ja. Daar zitten wij inderdaad tegenaan te kijken. En dat kunnen wij niet in alle opzichten ontkennen. De duisternis. Geestelijk is groot. En op deze wereld. En je kunt het ook niet verwachten van die enthousiaste bewegingen. Die proberen uit die cirkel te ontsnappen door veel tamtam te maken. Maar af. Zo is God niet te veroveren en aan onze kant te krijgen. Wat zou er dan, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen, maar wat zou daar dan de achtergrond van zijn? Ik denk dat we toch mogen denken in de richting van het verwerpen van de fundamenten waarop het christelijk geloof rust. Het niet meer serieus nemen van die fundamenten. Alleen al de manier van zeggen dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, dat roept al een zeker verzet op. Nou, jou zeg het maar gewoon. Daar moet je woorden voor gebruiken. Er is geen ruimte voor de glans, voor de heerlijkheid, voor de basis. En zodra wij van de basis los zijn. En wij het heft in handen nemen. In de kerk. Op school. In ons eigen persoonlijke leven. En ons gedragen als van die vaderloze. Wat we ook inderdaad zijn. Maar we willen niet erkennen. Dan zie je ook inderdaad. Die vaderloosheid. Dan krijg je dat geweeklaag van theologen, professoren over die godsverduistering. Over die leegloof, wat allemaal ook inderdaad droevig is. Maar men vergeet vaak dat ene ding. Dit, dat de eeuwige Vader in de eerste plaats de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Die doet naar zijn wil en welbehagen. Die zich nooit van zijn plaats laat dringen. Want uiteindelijk, waar wij dat eeuwige vaderschap van die Vader gaan miskennen, of het zegt niks meer. Daar blijft ook geen fundament over. Blijft niets over. Daar blijft een wirwar over van leegte, van chaos. En waar nou de moderne mens tot de conclusie komt dat we in een godloze en vaderloze tijd leven. De verontruste geesten tenminste daaronder. Daar is het met het ware geloof zo. Dat kan niet per conclusie leven. Ik bedoel, dat kan daar niet bij leven. In de zin van, wat leven we toch in een godloze en in een vaderloze tijd. Want waar het geloof, waar de Heilige Geest is. Want dat is de geest van het geloof. Waar het kindschap is, daar is juist een worsteling. Daar doet de Heilige Geest die in de rader komt, bij ogenblikken uitroepen. Gij zijt toch onze Vader. Waarom verstokt gij ons hart? Waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Wij zijn toch naar uw naam genoemd? Dat is een heel ander spoor dan die, ik zou haast zeggen, bijna klinisch wetenschappelijke vaststelling dat wij in een godloos en vaderloos tijdperk leven. Nee, ik denk dit is een verzoeking, geliefde gemeente, voor ons. En een beproeving. Toen Jezus aan het kruis hing, toen kwam er een godloos en vaderloze tijd. Toen heeft die borg en middelaar ingeleefd wat het zeggen wil. Geen vader die met vriendelijk ogen op hem neerzag, maar een rechter, een verlatenheid, een eenzaamheid, een duisternis, een kou. Die tot in zijn gebeente doordringt. Daar weet de kerk van. Daarom durft de kerk niet mee te doen met dat gemakkelijke spreken over het godloze en vaderloze tijdperk. Want de kerk weet, dat zit bij ons. Wij zijn die godlozen. Wij zijn die weglopers. Wij gedragen ons niet als kinderen, maar als bastaarden. Kijk, het lijkt vaak zo gewichtig. En zo waar als mensen zeggen, geleerden, een godloos. Vaderloze tijd. Als zulke een redevoering gehouden wordt, dan zijn de mensen, de predikers, allemaal onder de indruk van zoiets. Want dat is echt waar.
kunnen er ook niet uitkomen, nee. Het lijkt nog wel degelijk ook, want God alleen. We moeten er genoegen mee nemen om zo door te gaan. Veel predikanten haken af en durven het dan ook niet meer. Worden leraar of iets dergelijks. Ze kunnen niet meer over God en over de Vader spreken. Waar is die? Geloof je er zelf nog wel in? Maar dat is nou juist de beproeving. Als wij christenen mogen zijn, onwaardig in onszelf, dan weten wij toch van dat kruis waar Vader zich verbergt. Waar niets meer gebeurt. Gij antwoordt niet. Zij ik desdaags mogen kermen, ik vind geen rust, ook heb ik geen ontfermen in mijn verdriet. Dat wonderloze kruis. Kom er eens af, dan zullen wij het geloven. Verlos u zelf en ons, indien gij de Christus God zijt. En er gebeurde niets. Niets. Alles bleef gewoon hetzelfde. Daar hingen drie mannen te sterven. En één is de enige Zoon van God. Nou komt de proeving. Wij leven ook in een tijd. De Bijbel noemt het. Dat het einde der eeuwen komt steeds dichterbij. Het nieuwe begin, de eeuwige glorie van God. Maar vlak voordat de zon komt, is het donker op zijn diepst, zijn ergst. En nu zegt Jezus Christus, waakt, dat je niet in verzoeking komt. Om op een klinische manier te zeggen, God en vaderloos, alles. Want Jezus heeft gezegd, in die God, verlatenheid, mijn God. En wij. God geven. Ik zie dat zo in de geest. Als wij als gemeente mogen samenleven onder het woord, dan zie ik als een heimwee gedachte dat het zo mogen zijn dat de prediking van het wonder en het geloof die vrucht mag hebben. Dat in jou en in mijn leven de schreeuw mag opklinken tot een levende God. In het ziekenhuis, in de operatietafel, op het sterfbed, in nood en dood. Mijn Heere en mijn God. Dat zie ik als iets groots. Gods bemoeienis met ons. Niet als je dood bent. Op de kaart. Dat is ook goed. Wij treuren. Toch niet als degene die geen hoop hebben. Maar nu. Wij treuren. Of. Wij lachen. Of we zijn ziek. Of gezond. Of wij gaan sterven. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Want wij hebben de stem gehoord van de Zoon. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht en mijn God. Om nou bij een volk te horen dat waar iedereen verwacht dat we het op een razen zouden zetten, dat we zouden zegenen. En als iedereen denkt, nou is het afgelopen met hem, daar komen we boven. Eeuwige armen onder ons. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Voel je dan zoveel? Heb je dan zoveel? Nee. Ik geloof in de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de verbindingsschakel. Want die Heer Jezus Christus is gekomen uit de hoge hemel. Dat is het woord dat vlees geworden is. Dat is de zaligmaker, de Messias van de Vader gezalfd. Hij is gekomen om Gods wil te doen en om de naam van de Vader bekend te maken. Dat is al punt 1. Maar als wij nou niet geloven, niet willen weten van die Heer Jezus Christus die zalig maken, dan is er ook geen. Dan is het ook echt dat vaderloze tijdperk. En dat godloze tijdperk, dat is altijd al geweest. Trouwens, maar het kan wel erger worden. Dan zal deze beschouwing ook haar weerslag hebben in onze gezinnen. Ja. Zeg, heeft dat er iets mee te maken? Jawel. Het is een voorrecht dat er vaders en moeders zijn. En dat er kinderen zijn. Eigenlijk is het een vloek. Als vaders en moeders zeggen, nou je schiet maar op. Ga er maar uit. Of het moet zo'n ondraaglijke toestand zijn misschien, maar daar gaat het dan. Dat betrek ik er even niet bij. Maar die geest uit de afgrond, geen God en geen meester, dan hou je op aarde ook geen vader en geen moeder meer over. Dan hou je een vader en moeder over die je naar de hel brengen, al beseffen ze het niet. Ver weg. Dat zou je elkaar, dat zou je soms wel eens uit willen schreeuwen, al ben je nog zo'n slechte vader. En nog zo'n slechte moeder in je eigen oog voor God. Maar dat je het iedereen zou willen inverdenken, als je geen God hebt en geen vader van onze Heer Jezus Christus, die om Christus wil jouw vader is. Hoe moet je dan vader zijn? En moeder, Kijk, ik weet wel, God geeft in zijn genade en barmhartigheid gelukkig dat er nog vaders en moeders zijn, ook buiten de kerk waar we zeven. Maar daar gaat het mij nu niet om. Het gaat er mij om hoe het in principe is. Weet je wat je dan overhoudt? Net als de titel van dat boek, De Naakte Aap, die hou je over. De Naakte Aap. Meer niet. Dan mis je in principe het mededogen. Dan mis je de erbarming. Omdat je zelf God niet kent in zijn erbarmen over jou. God die in Christus Jezus zo dichtbij gekomen is, zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Voel je? Waar is dan de basis? Daar wil ik dat ook tegen de kinderen zeggen. Dank God. Als je een christelijke vader hebt, al kun je misschien heel wat op hem aanmerken, een kind doet dat toch niet zo gauw. Als het een kind is. Maar bij wijze van spreken, als je zegt, ja, vader die, dat was niet echt of dat was niet goed of... En toch mag je blij zijn als vader gelooft in de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Daar ben je alleen maar goed mee. Want als jouw vader ook een vader heeft, een vader van de Heer Jezus Christus in de hemel, dan betekent dat dat die vader van jou, die heeft iemand boven hem. Heel hoog boven hem. En die eeuwige vader, die bemoeit zich, kinderen, met jouw vader, met jullie vaders en moeders. En die trekt, en die vermaant, die stuit, die brengt tot boete, tot erkentenis van eigen schuld en eigen dwaasheid. Die zorgt er ook voor dat je vader en je moeder hun arm om je heen slaan. En dat ze door alles of waar heen breken en zegt: je bent mijn kind. Mijn kind. Ik kan je niet loslaten. Tuurlijk. Vaders en moeders zien wel een stukje groeien. Zelfstandigheid. Als je gaat trouwen, dan ga je ook het huis uit. Maar daarom ga je nog niet van elkaar af. Je krijgt een eigen leven. Maar oh, ik kan niet anders zeggen dan wat een weldadigheid van God. Meisje, jongen, dat jouw vader en moeder de stem hebben gehoord van God. Dat is een niet te beseffen goedheid van de Heer. Dat is en kan voor het kind niet altijd bewust, maar kan betekenen, er is een plek, een plaats, een muur, een bescherming, een zorg waar ik terecht kan. Al ben je dan nog zo... ja, zo beperkt. Al zegt vader 100 keer... ach kind, want ik ben geen... nee, dat moet je niet tegen me zeggen. Ik ben niet zo'n goede vader. Maar het kind zal het ervaren. Wat het betekent. Het is geen kleinigheid. Als de psalm zegt, al ben ik zelfs van vader en van moeder verlaten. De Heere is goed en groot. Dat kan blijkbaar verlaten. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Ik denk aan al die kinderen die eigenlijk geen vader meer hebben bij jullie in de klas, op school, de vereniging. Misschien eens in de week of eens in de 14 dagen. Zijn ze een dagje bij vader. En dan gaan ze weer terug. Erg, hè? Wat is dat erg? Er zijn van die wijze dat ze zeggen, nou, die kinderen vinden dat niet zo erg. Voor die kinderen, die kunnen veel meer hebben dan dat je denkt. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het heel erg. Vader in een ander huis. In een ander bed. In een andere straat. Ja, door onze zonde is er ontzaglijk veel kapot gegaan. En nog, maar het is erg. Al die kinderen, die gebroken, verdeelde kinderen, die niet thuis iets hebben gemerkt van de eeuwige Vader, van onze Heer Jezus Christus. Ach, ik weet wel, het kan ook allemaal anders gaan en anders zijn, maar laat mij dit zeggen. Er zijn zoveel jonge mensen in de kerk. En op de catechisatie. Ze raken er zo aan gewend dat er in hun kringetje, ja, vrienden en vriendjes, vriendinnetjes zijn, waar het uit elkaar ligt. Wordt zo'n vertrouwd beeld. Op zoveel plaatsen. Je kijkt er niet meer van op. O kinderen. O geef de Heere der kentenis dat je een vader en een moeder hebt. En boven alles dat vader en moeder geloven in de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat woordje onze, dat is namelijk het intieme. Dat is nou juist de weg waar langs die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus tot ons gekomen is en zich met ons heeft bemoeid. In die weg, onze, is eigenlijk de grond gelegd voor de adoptie. Wij hebben ook kinderen. In de kerk. Die komen uit een ander land. Die zijn geadopteerd, noemen ze dat. Aangenomen. Jezus Christus is nooit geadopteerd. Die was de natuurlijke zoon van God. Zo zijn wij geen kinderen van God. Zo niet. Wij kunnen alleen maar kind zijn door adoptie. De een kijkt er wat moeilijker tegenaan en ik kan het ook wel begrijpen. Ik kan het ook wel begrijpen met alle problemen die erbij zijn. En toch zou ik juist die vaders en moeders, wat ik al eens eerder gedaan heb, een woord van hartelijke troost en bemoediging willen toespreken. Voor een ieder die gelooft in Jezus Christus, is zijn vader echt jouw vader. Maar het is door aanneming tot kinderen, adoptio. Die vaders en moeders die een kind hebben geadopteerd of kinderen hebben geadopteerd, die hebben in hun eigen leven, elke dag, als je, het gebeurt niet iedere dag misschien, maar dat geeft niet, maar als het zo gebeurt dat je naar je kind kijkt, dat kind, dat zegt moeder, vader, en dat dichtbij komt zitten. En dat om je roept als het pijn heeft. Dan mag je denken. Zo is nou je vader en je moeder kind bij God. Kind bij God. Niet omdat we zo hoog van kom af zijn, dat we ook uit God zijn, dat is alleen Christus, maar omdat Hij jouw vader en moeder heeft aangenomen. Een kind van toorn, zoals alle anderen, een kind voor de ondergang, een kind voor het duister. Ja. Wat een herinnering. Vaders en moeders. Met jullie kinderen. Als je zelf persoonlijk een aangenomen kind bent. Wat zie je dan veel in dat hele gebeuren. Want ik weet wel, jij hebt er niks voor hoeven te doen. Dat kindje wat je had, heeft ook niet veel hoeven te doen. Dat was zo klein, dat was zo lijdend, dat was zo ver weg. Dat was zo ergens zo verlaten van God en mensen. Had geen toekomst. Hadden wij ook niet. Wij hadden het ook niet. Dat kind kon nog geen handtekening zetten enzovoort. Maar er moest wel heel wat gebeuren. Heel wat brieven, heel wat juridische zaken moesten worden opgelost. Wat denk je van uw kindschap? Dat van eeuwigheid af daar God al mee bezig is geweest. Dat de papieren ervoor geschreven zijn. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En in de volheid van de tijd is die gekomen. En heeft met zijn eigen bloed betaald. Met zijn leven. Opdat u, ik, aangenomen zouden worden uit vrije genade. Er zijn nog veel meer kinderen. Maar jij bent aangenomen. Er is nog zoveel ellende, maar jij bent met zijn liefde bedeeld. Dat alles roept het woord op. Onze Heer Jezus Christus, wij weten van Vader niks. Wij weten alleen het gevoel van toorn dat ons kan bezwaren. Gevoel van oordeel. Hij is immers door onze zonde onze rechter geworden. maar door onze Heer Jezus Christus, die het verdiend heeft. Daardoor weten we meer. Nou, die enige Vader van onze Heer Jezus Christus, en dan laat ik die tussenzin even iets op de achtergrond, die de hemel en de aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, en die nog door zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert, die is om die Christus, zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader. Kun je niet geloven. Dat kun je niet geloven. Dat, nou ja, je kunt het niet geloven, maar ja, het is zo onuitsprekelijk groot. Zo groot. Dat die allerhoogste majesteit die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. Dat die om Christus wil de vader is van zo'n aardworm. Van zo'n nietig stofje. Van zo'n mensenkind. Ja. Ik word nogal eens aangevochten met deze gedachte van, nou, als jij dat dan echt, als dat nou echt zo is, dan zou je toch, nou man, dan zou je heel de dag zingen en dan zou je heel de dag springen en dan zou je, nou man, dan zou je gek worden van blijdschap. Nou, hoe kan je dan zo tam, hoe kun je dan zo... Als jij nou op een gegeven moment iets wat je graag wil hebben in de schoot geworpen wordt, hè, dan ben je toch hartstikke blij. En dan is het huis toch te klein. Mensen raken soms al op buiten zinnen als ze het lot uit de loterij winnen. Dan geven ze rondjes, man, en oh, kan niet op. En hoe wil jij... Nou, dan moet ik wel voor de Heere belijden dat het treurig met me gesteld is. Maar ik wil die aanvechting niet gelijk geven. Dat wil ik niet. Want ik heb al altijd de duivel gelijk gegeven, dat wil ik niet. Dat weet God, dat wil ik liever niet doen. En dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar goed, duivel, als kind in huis heb ik het ook nooit zo beseft, hoor. Ik was er niet altijd bij. Wat een wonder dat ik een vader heb die God vreest. En wat een wonder dat ik een moeder had die God vreest. En misschien heeft mijn moeder wel eens gezegd, zeg joh, heb je ons al een kus gegeven? Of ga je zomaar naar bed? Oh nee. En als hij dan in je spelletjes bezig was of zo, hè, dan dacht ik dan niet, oh wat een wonder dat zo'n vader. Maar je had hem wel. Dat zeg ik dan ook tegen de bestrijding, die gedachte, die akelige gedachte. Want die akelige gedachte, die wil jou gek maken. Zeg, ja, kijk nou, als dat nou echt waar is, als dat nou echt waar is, wat ben je dan? Dan moet je toch zus, je moet zo, en die maakt je krampachtig en die maakt je half gek, want je kunt toch niks maken? Je kunt niks maken. Maar dan moet je maar die kant uit denken. Als kind was je dat niet altijd zo bewust. Dat brengt toch je kind zijn mee? Alleen, elke keer weer komt het uit dat er een vader is. In het gewone leven. Komt elke keer weer uit. Op een gegeven moment is er die sterke hand van vader. Die alles kan, zeggen de kinderen. Mijn vader is sterker. Mijn vader kan alles. Mijn vader kan best schieten, timmeren, noem maar op, van alles. Maar op een gegeven moment is er die hand. Jongen toch. Wat is er nou aan de hand? En op een bepaald ogenblik is die moeder er. Als je opeens hoort... Moeder, help. Ja. Kijk, dat is de werkelijkheid. Dat is een stukje van de praktijk. Straks als God al zal zij in al? Dan is, nou ja, dan heb je niks meer nodig. Dan is de stroom van zijn gemeenschap is zo groot, dat je de Heer in alles mag bewonderen. In al de werken van zijn handen. Maar nu zit je op aarde. Als je maar een kind mag zijn, om Christus wil. Mijn God en mijn Vader. Hij heeft het zelf gezegd. Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd, ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Tot mijn Vader en uw Vader. En de Heilige Geest die doet het ook. Die is in het hart en die zucht. Abba, Vader. Dat is echt zo. Het is zomaar niet een klakkeloos rondstrooien van twee lettergrepen. Maar het is het werk van de Heilige Geest dat Hij naar boven brengt. Lieve Vader. Soms in de verwarring van je narigheid, van je pijn, van alles wat je verkeerd gedaan hebt, van je verlorenheid, van je schuld. En toch, op het moment dat je misschien naar verstandelijke maatstaven doodsbang zou moeten zijn, opeens is daar die Heilige Geest. En opeens zeg je, ach lieve Vader, help me toch. Vergeef me toch. Laat me toch alsjeblieft niet los. O, u bent toch Vader. Ja, dat is echt waar. Dat komt ook echt uit. En hij zegt, als ik een vader ben, waar is mijn eer? En dan schamen we ons diep. Want er staat bij, hij is vertrouwenswaardig. Dat ik niet twijfel of hij op zo'n manier vertrouwen, zo'n vertrouwen, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noden van lichaam en ziel verzorgen en al het kwaad dat hij me in dit jammer dal toeschiet mij ten beste keren, terwijl hij zulk doen kan als een almachtig God en doen wil als een vertrouwvader. Zo vertrouwd. Nou, dat is wat. En je zit vol met zorgen. Hierover, daarover. Hoe moet dit, hoe moet dat? Hoe moet dit er komen, hoe moet dat er komen? Ja, hoe vertrouw je hem? Je vertrouwt op mensen. Je denkt, die zou wel kunnen helpen, maar die doet het niet. Die zou wel kunnen helpen, maar ja, dat weet ik ook niet. Maar God, de Vader. Dan is er nog iets dat ons een beetje, ja, dit jammerdal. Is dat wel waar? Vooral de opgroeiende kinderen, die vinden zo'n uitdrukking, dit jammerdal. Nou, kinderen, ik kan dat wel begrijpen hoor. Ik kan dat wel begrijpen. Dat jullie dat denken. Dat jullie een beetje je schouders ophalen en zeggen, ja, altijd maar dat jammerdal op het nou. Toch is het wel waar hoor. Je ziet het nou niet precies, je moet het zien even in het licht van iets anders. Maar kijk, ik kan best begrijpen. Een hele degelijke dominee, die kwam bij mijn oom. En die zei, en Jan, hoe vond je de preek gisteren? Nou, zei mijn oom, als je nog één keer zo preekt, dan zie je me nooit meer. Moest je oog uit je hoofd schamen. Wat zei je, Jan? Ja, zegt hij, je preekte over, och, of mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van waterfonteinen. Om te bewenen de breuken van de dochter mijn schoons. Je deed net als dat jij Jeremia was, met je dikke kop en je sigaar in je hoofd en je speknek. Want dan weet je niet, hoe durf je het? Kijk, dat zijn van die eigen gemaakte jammerdalen. Dan kan ik begrijpen dat iemand, een jong mens die dat aan zit te kijken, dat die denkt, nou, kan nog niet aan hem zien hoor. Net als die mensen die zo lijden aan de kerk, aan de verdeeldheid van de kerk. Dan zie je per ongeluk een fotoman, dan denk je, nou, is dat nou allemaal wel waar? Maar je moet het zo zien. Er klinkt van deze wereld een gestage stroom op van gejammer. Dat wij het ogenblik niet zitten te jammeren misschien, dat is ook Gods genade. Maar denk erom dat er op dit ogenblik wat gebeurd is. Maar goed dat we daar niet bij betrokken zijn, want je zou niet kunnen leven. Je zou niet kunnen leven. Er komt nog iets bij. Als leed, lijden, droefenis in ons leven komen. En verlies van wat ons lief en dierbaar is. Of we worden oud, de lust vergaat. En we zien over alles nog eens heen. Dan ook met alles wat erbij is, zie je duidelijk, ach, wat een moeite, wat een verdriet, wat een tragiek, wat een leven. Het is moeite, zorg. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Daar wil ik niet mee zeggen dat je geen goede dagen hebt gehad. Dat wil ik altijd maar benadrukken. Vergeet dat niet. Het is naar het woord van God dat het een jammerdal is. Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat gaat altijd door. Altijd die gebrokenheid en die gespletenheid des harten. Maar nou te geloven. Dat vader zo is, dat hij al dat kwaad, wat anderen, wat ik mezelf aandoe, wat de duivel me aandoet, dat hij dat op zo'n bovenbegrijpelijke manier in zijn handen heeft, dat hij het er zo mee maakt, dat het alles nog ten beste komt. Dat alles nog mee moet werken ten goede. Omdat hij het kan en wil. Hij kan het als een almachtig God. Hij doet het als een getrouw vader. Vertrouwenswaardig. Ik heb de neiging om te denken. Zo ben ik nou. Ik hoop dat jullie ervoor bewaard blijven. Bij mij zeggen ze. Nou. Is dat nou wel zo? Kijk nou eens. Kijk hier nou eens naar. Kijk daar nou eens naar. Heeft God het gedaan? Heeft God het geholpen? Heeft God het verholpen? Heeft God het voorkomen? Heeft God... Ja, daarom vind ik het ook zo fijn als ik de goede boodschap door mag geven. Omdat ik zelf het zo hard nodig heb. Maar die stemmen, die verraaien die achter... Je zit te mompelen, die mompelaar. Ja, maar... joh. Allemaal toevallig. Het gaat allemaal zo. Je moet niet overal God bij, want... er klopt toch niks van. Wat zie je er nou van? En dan toch. Wat zag Jezus ervan? Wat zagen wij ervan toen hij steeds dieper en dieper... het ongeluk, het lijden inging. En toch zei hij, ik zal opstaan, ten derde dag. En al het kwaad dat God hem toeschikte, is tot een eeuwige behoudenis gebleken. Nou, daar zijn wij uitgepraat. Ja. Het ligt op een heel ander vlak, maar Golda Meir, heb ik wel eens van gelezen, die oude minister van Buitenlandse Zaken van Israël, die was zo al oud en ze rookte veel te veel en nou ja, ze zei, hoe gaat het? Ach, zegt ze, het gaat goed, hier en daar een beetje kanker, maar voor de rest valt wel mee. Ja, kijk, dat klinkt natuurlijk een beetje grof. Klinkt een beetje grof. Voor iemand die zoveel heeft meegemaakt en afgetopt. Maar als we dat nou op een christelijke manier mogen zeggen, gaat goed. Nou ja, de fladden hangen er een beetje bij en we groeien een beetje krom als een koeienstaart en we worden wat kleiner en we voelen ons wat gebrekkiger, enzovoorts, enzovoorts. Maar, voor de rest gaat alles goed. Wat is dan de rest? God in Christus heeft gezegd, ik zal niet begeven en ik zal niet verlaten. Amen.